Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten deze dienst voor om met elkaar te zingen uit het zevende vers van Psalm 40. Behaagt u mij te redden uit de nood, o Heer, bied vaardig onderstand. Het zevende vers van Psalm 40. Kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna uit het achtste vers van Psalm 135. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht, wijl gij zelf, o Heer, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Het achtste vers van Psalm 135 na de geloofsbelijdenis. Dan zal u ook gelezen worden uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, te beginnen bij vers 54 tot 62.
En ieder spreken nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zeker dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander, hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.
Laten we de Heer een zegen vragen over deze dienst, om de opening van het woord en onze harten. Heer, het is in de weg van uw voorzienigheid en barmhartigheid dat gij ons ook deze middag samenbrengt in uw huis. En Heer, ik heb nog onderscheid gemaakt waar geen onderscheid zou moeten zijn. Gij die ons nog hebt gelaten in het heden der genade, in die welaangename tijd, de dag der zaligheid, Ander hebt ge door de dood weggenomen, die gij tot u geroepen hebt. En nu is het woord steeds een waarschuwing en in waarheid als er gezegd wordt, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En heren, dat we daarbij stilgezet worden, dat we dan voor uw rechterstoel zullen moeten verschijnen. Heren, wat is het dan nodig dat wij eerst ontdekt worden aan onze ellende, die ellende die ons leert dat wij van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten. Ja, heren, dat we moeten leren dat wij in onszelf niets kunnen en willen. En daarom bidden wij op deze middag of u ons ontdekken wil wie en wat we geworden zijn. Ja, heren, dat we gereinigd moeten worden door uw bloed dat reinigt van alle zonden. Want indien gij ons niet wast, wij hebben geen deel aan u. En gij hebt het zelf gezegd, als ik bloed zal zien, dan zal ik zijn tent voorbij gaan. Want heren, zonder bloedstorting in de hemel, is de hemel gesloten en is de hel geopend. Ja, zonder bloedstorting blijft u toornen en blijft de wet eisen en vervloeken. Want heren, zonder die bloedstorting, dan blijft de schuld openstaan waar u niet omheen zal gaan. Maar nu is uw bloed, dit offer, dat gij Christus gegeven hebt, dat bloed zal u, o God, zijn als de wateren van Noach toen u gezworen hebt, dat u datzelfde niet meer over de aarde zou doen gaan. Want heren, u hebt het toch zelf gezegd in uw woord, alzo heb ik gezworen dat ik in der eeuwigheid niet meer op uw toornen nog op uw schelden zal. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Ja, Heer, en dat in dat verbondsbloed, eenmaal gestort door het verbondshoofd Jezus Christus. En daarom bidden wij van u. Was, reinig mij van al mijn vuile zonden. Ja, Heere, doe het om uzelfs wil, want u bent een heilig God die met de zonde geen gemeenschap kunt hebben. En maak ons dan levend door uw woord, opdat we ontdekt mogen worden, zoals u dat ook met Petrus eens hebt gedaan, en met al uw kinderen. Ja, Heere, zie ons aan in genade. En gun ons die blik die deze discipel van u mocht ontvangen, opdat wij ook daaronder zouden mogen wegsmelten in die liefde die u hem gaf. Ja, Heere, leer ons, o Heer, uw lijden recht betrachten en schenk ons daartoe uw Heilige Geest. Hoor en verhoor ons in de schulduitdelgende liefde van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Ter voorbereiding op de preek willen we eerst nog zingen uit Psalm 88 en daarvan het 10e en ook het 11e vers. Ben met verschrikking aangedaan, mijn mond verflauwt, mijn leden beven. En ook het 11e vers, ge hebt en met gezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel hoezo ook moet strijden bij niemand heul of de bijstand vindt. Ik zoek hen vergeefs, ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Het 10e en het 11e vers van Psalm 88. De tekst voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 22 en daarvan na de vers 60 tot 62. Lucas 22 vanaf vers 60 tot 62, waar Gods woord in onze tekst aldus luidt. Maar Petrus zei de mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Tot zover de tekst. Gemeente, het was een pijnlijke ervaring die ons beschreven wordt in het laatste vers van Psalm 88, wat we zojuist gezongen hebben. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. Ja, ik zoek hen vergeefs. Moet eenzaam wenen, al mijn bekenden zijn verdwenen. En zoals Heman hier klaagt over zijn verlating en ook in zijn bitter lijden, zo gingen de hitte, toorn en verschrikkingen van de Heere over hem als een vloed. En dit alles moest hij alleen dragen. Vriend en metgezel had de Heere verre van hem gedaan en de steun en troost van bekenden werd hem onthouden. Ja, hoe smartelijk kan dat zijn? Voor Gods kinderen is in hun lijden het gemis van de gemeenschap van de Heere wel het zwaarste. Maar de verlating van vrienden en bekenden, dat kan het lijden zo verzwaren. En hoe dichter dat die mensen, die personen bij hen staan, hoe meer die ontrouw hen pijn doet. Hoe kan het hart daaronder schreien en bloeden? En over deze ervaring had echter de psalmdichter niet alleen te klagen. Hij was daarin een type, hij was daarin het beeld van de Heer Jezus, de grote leider. Ook over hem, de Heere Jezus, ging die hitte, toorn en verschrikkingen in zulke mate dat hij aan het kruis moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want ook hem had de Heere vriend en metgezel verder gedaan. En die steun en troost van bekenden is hem totaal onthouden. Dat was het smartelijke erbij in Jezus' lijden. Want gemeente, jongens en meisjes, zijn drinkbeker is niet alleen gevuld door zijn vijanden, maar ook door zijn vrienden. Want die hem het dichtstbij stonden, die hebben zijn lijden onnoemelijk verzwaard. Reeds al tijdens zijn omwandeling op aarde moest Christus het droevig ervaren dat ook zijn jongeren, zijn discipelen hem niet begrepen, ja, en zijn borgwerk tegenstonden. Maar met name aan het einde van zijn leven hebben zij zoveel bitterheid in zijn lijdenskelk gedruppeld. Want zoals we weten, dan is het een Judas die in een vijand verandert en hem verraadt. Dan vluchten de discipelen in Gethsemane, ook hem verlatende. Maar het meest smartelijke is toch wel geweest als Petrus hem verloochent in Caiaphas' zaal. En bij die verloochening willen we met de hulp des Heren vanmiddag stilstaan. De evangelist Lucas staat er ook uitvoerig bij stil. En nou gaat het er niet om, gemeente, om die ontrouwe discipel daardoor aan de kaak te stellen, maar wel om de gemeente des Heren te onderwijzen in het borgwerk van Christus. Want gemeente, het gaat in deze geschiedenis niet allereerst om Petrus, maar het gaat hier om de lijdende Christus. Want het hoofdstuk is niet bedoeld om een soort zielkunde van Petrus te beschrijven, maar hier die lijdende Christus te tekenen. Want zijn lijden is door Petrus' verloochening verzwaard. Christus heeft de pers alleen getreden. En tevens toont zij ons ook wie de mens, wie u en ik van nature zijn. Maar ook wie de Heere Jezus is voor de zijne. Dus wij enkel ontrouw. Hij de getrouwe. Want waar Petrus hem schandelijk verloochent, hield Jezus hem tot het einde toe vast. En in dat licht willen we onze tekst overdenken en samenvatten in de hoofdgedachte: Jezus en Petrus in Caiaphas' huis. Dan letten we op een tweetal gedachten. In de eerste gedachte willen we stilstaan bij een afkerende Petrus die Jezus loslaat. En in de tweede gedachte willen we stilstaan bij zich een omkerende Jezus die Petrus vasthoudt. Dus Jezus en Petrus in Caiaphas' huis. We letten dus in de eerste plaats om zich afkerende Petrus die Jezus loslaat, en de tweede om een omkerende Jezus die Petrus vasthoudt. Een zich afkerende Petrus die Jezus loslaat. Gemeente, jongens en meisjes, onze tekst verplaatst ons in gedachten naar het huis van de hoge priester. En zoals jullie weten, daar had de bende de Heer Jezus heen gebracht om door de hoge priester ondervraagd te worden. En terwijl Jezus daar door Caiaphas verhoord werd, speelt op het binnenplein zich een tafereel af dat alle vier de evangelisten bewaard gebleven is. Daarin gaat het namelijk om de verloochening van Jezus. De verloochening van Jezus door een van zijn trouwste discipelen, Simon Petrus. En in enkele korte trekken wordt het ons getekend. Eerst zien we dat Petrus de Heere Jezus van verre volgde. Met de andere discipelen was hij gevlucht toen zijn meester in Gethsemane gevangen genomen was. Maar nadat echter die stoet vertrokken was, voelde hij zich gedrongen de meester toch weer achterna te gaan. En daarom volgde hij die stoet van verre om, zoals een van de andere evangelisten meldt, het einde te zien. Dus hoe het zou aflopen. En iets van die oude overmoed van Petrus die hem kort geleden deed zeggen: al moest ik ook met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. Dat kwam weer bij hem boven. Onthoud je dat even? Ik zal u geenszins verloochenen, had hij pas gezegd. En in die gestalte trad hij een andere discipel, Johannes, het huis van die hoge priester binnen. En hij zette zich daarom rondom een kolenvuur in het midden van de kring van de priesterknechten. Maar gemeente, jongens en meisjes, je had beter gedaan om daar maar weg te blijven. Want Petrus die begaf zich op dat moment in een heel groot gevaar. Dat zich onder andere omstandigheden ook in ons leven voordoet. Ook dit gevaar. Dat wij ons voegen bij een kring van mensen waar wij onbekend voor de Heere Jezus en Jezus onbekend voor ons moet blijven. Ja, zo'n kring was voor Petrus die groep mensen bij dat kolenvuur. Daar is de Heer Jezus ongetwijfeld het onderwerp van gesprek geweest en er was voor Petrus tweeërlei mogelijkheid. Hij moest hem belijden of hij moest de Heer Jezus verloochenen. Ja, en hoe had de Heer Jezus hem nog ernstig gewaarschuwd en hij had hem aangeraden om wakende en biddende te zijn. Maar ach, Petrus die durfde dat wel aan. En hij zette zich ook niet aan de kant van dat kolenvuur en ook niet ergens in een hoekje. Nee, hij zat te midden van hen. En hij heeft het wel licht groot willen houden, zoals wij dat ook graag doen. Maar daardoor was zijn val des te zekerder. Ja, eigenlijk was dat zitten te midden van die mensen al een verloochening. Want terwijl hij daar nu zat, en jongens en meisjes kennen dat vast wel, dat die geschiedenis, dan komt daar een dienstmaagd die voor de poortwacht de zorg had voorbij. En die kijkt hem aan en die zegt, hé, ook deze was met hem. Maar Petrus verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En zo liet Petrus, die met het zwaard Jezus tegenover een bende gewapend met zwaard en stok had willen verdedigen, zo liet Petrus hem onmiddellijk los voor het woord van een nederige dienstmaagd. En kort daarna, zoals jullie dat weten, kwam er weer een ander dienstmeisje toe en zei, maar jij bent ook een van hem. Maar de heer Paap Petrus, die verloochende Jezus voor de tweede keer, zeggende, mens, dat ben ik niet. En nog bleef Petrus daar vertoeven. En een uur lang hielden ze hem niet met rust. Misschien heeft hij bij zichzelf wel gedacht dat alle gevaar geweken was. Maar nee, na verloop van een uur komt een man naar hem toe, in het voorgaande bevestigd, en zegt, in der waarheid, deze was ook met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus ontkende ten derde male en dat op de meest sterkste wijze. Hij begon zich, zoals de evangelisten Matthäus en Marcus zeggen, hij begon zich te vervloeken. En hij begon te zweren met valse eden. Hij greep daar naar het heilige om de leugen van zijn houding erachter te beveiligen. Ja, zo verloochende de Heer Petrus de Heer Jezus, van wiens mond eenmaal getuigd had, gij zijt Christus, de Zoon van de levende God. Zo keerde hij zich van hem af, tot wie hij eens gezegd had, Heere, tot wie zullen wij gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zo liet hij hem los, die hem een nieuwe naam gegeven had, de naam Petrus. Hij zwoer Jezus af, zeggende, dat ben ik niet. En dat nog terwijl tegelijkertijd Jezus ook voor Petrus zwoer. En terwijl die Caïfas dat vroeg, zijt gij de Zoon van de levende God, waarop de Heer Jezus zegt, ik ben het. Wat een verloochening, wat een diepe val. Hier openbaart zich wie en wat Petrus in zichzelf was. Ach, een afkerige ziel. Een afkerige ziel die afkerig was van genade, afkerig van het borgwerk van Christus. En als Petrus riep hij uit, gij zijt Christus, de Zoon van de levende God. Maar als die oude Simon sprak hij, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Ja, gemeente, dan zie je daar dat de mens en ook Petrus daar nog zo hoog in zijn eigen waarde stond. En hij wist het nog niet dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed was. En daarom werd hij zo gemakkelijk een prooi van de Satan die hem hier op zijn zeef nam. En Petrus zou gezonken zijn tot in het diepste van de hel, als de Heere Jezus hem niet vastgehouden had. En daarom, gemeente, op die Christus moeten wij hier letten. Het gaat in de verloochening van, het gaat ook in de verloochening van Petrus om hem. Ja, het is een stuk van zijn borgtochtelijk lijden, een bittere teug uit de drinkbeker die de Vader hem te drinken gaf. Ja, zwaar was reeds zijn lijden dat die bende hem had aangedaan, maar dat waren vijanden. En pijnlijker was ook het verraad van Judas, maar dat was een onbekeerde discipel. Maar Petrus was een vriend van de Heer Jezus. Een van de meest begenadigde discipelen. Hij was, zoals we zeggen, een bekeerde discipel. En deze bekeerde discipel, die keert zich van Jezus af. Dat was nu het smartelijkst. En wat moet dat toch voor de Heer Jezus geweest zijn? Dat een van degenen die hem het allernaast stonden, hem publiekelijk afzweert en de rug toekeert. Ja, dit was nog erger dan wat in Gethsemane gebeurt, want ja, daar vluchten de discipelen allemaal weg, maar ze kozen toch niet tegen de Heer Jezus. Ze kozen alleen voor zichzelf. Daar kozen ze voor hun eigen hachje, voor hun eigen leven. En juist omdat ze hem kenden, vluchtten zij. Maar hier koos de laatste discipel tegen hem en sprak met vloeken en eedzwering. Ik ken hem niet. En zo schaarde Petrus zich aan de kant van de tegenstanders. En wie zal naar waarheid beschrijven wat leed dit de borg en zaligmaker berokkend heeft? Ja, wel was Petrus' verloochening hem van tevoren bekend. De Heer Jezus wist dat. Want hij had zelfs die verloochening aan Petrus voorspeld. En hij had gezegd, eer dat de haan zal kraaien, zul jij mij driemaal verloochenen. Ja, de Heer Jezus zelf, die wist en die weet wat in de mens was en is. Ook in Petrus. Maar de ervaring zelf was toch wel smartelijk. En vooral als je let op de omstandigheden waarin Christus verkeerde. Want die afkerigheid en ontrouw van Petrus, die vond plaats op een tijdstip dat Jezus juist het meest behoefte had aan dien vastheid en trouw. Want de Heer Jezus die stond op dat moment in de zaal van Caiaphas als een man van smarten. Daar stond hij gebonden, daar stond hij bespot en beschuldigd. En zijn lijden was zo zwaar. En in zulke omstandigheden, misschien herkent u dat ook voor zichzelf, in zulke omstandigheden heeft een mens behoefte aan medelijden, dan heb je behoefte aan steun, dan heb je behoefte aan troost. En in zulke tijden is de gemeenschap der heiligen zo nodig en heilzaam. En welke kracht en zegen daarvan uitgaat voor lijdende en treurende. Want gemeente, misschien herkent u dat. Hoe kan dat zo bemoedigen als we weten dat er met ons meegeleden, als er met je meegestreden en gebeden wordt. En dat sterkt ook Gods volk in smart en Gods kerk in druk. Ook Christus had als waarachtig mens er behoefte aan. Maar dat alles heeft hij moeten missen. Hij stond alleen voor Caiaphas. Door allen verlaten en door één verloochend. Christus werd al meer de verlatene, maar zo moest het ook. Hij moest de pers alleen treden. En daarom deed God zijn vader in zijn lijden vriend en metgezel verre van hem. Daarom zoer Petrus, ik ken hem niet. En juist dat eedzweren heeft de Heer Jezus de smart nog vergroot. Want Jezus, die heeft de eed ook gehoord. Want wat gebeurt er? Juist op dat ogenblik, als Petrus de Heer Jezus verloochent, wordt de Heer Jezus over dat binnenhof geleid. En hoe vreselijk moet het hem in de oren geklonken hebben. Want tegelijkertijd, toen Petrus hem verloochende met een vloek, deed de Heer Jezus ook een eed. Ik heb het al gezegd op de vraag van Caiaphas, onder eedzwering gedaan. Op die vraag van Caiaphas, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Toen luidde het antwoord van de Heer Jezus, ja, ik ben het. En Christus beleed hier zijn ambt. Hij gaf ook getuigenis van zijn borgwerk. En dat voor welk een soort volk. Daar staat één van hen, vlak bij hem. En die keert zich met een eedzwering en vloeken van hem af. Hij ziet in Petrus dat volk in hun grote ontrouw. En misschien heeft de vorst der duisternis Jezus bestreden en hem ingefluisterd. Zie nu uw volk, waarvoor gij lijdt. Ja, in die verloochening van Jezus komt dan ook zo treffend uit dat hij, de Heer Jezus, dat hij leed voor een afkerig volk van nature, waarom hij zich gaf tot in de smadelijke dood van het kruis. Want Petrus vertegenwoordigt hier Gods volk. En het betaamt ons dan ook in geen enkel opzicht, gemeente, om stenen op te heffen en naar Petrus te slingeren met de fariseeën te zeggen, o God, ik dank u dat ik niet ben als die Petrus die u zo verloochende. Nee, dat we dan maar de gestalte mogen aannemen, ook vanavond, de gestalte van een tollenaar, naast Petrus te gaan staan. En dat we het uit mogen roepen, o God, wees mij zondaar genadig, want Petrus zonde is onze zonde. Wij hebben ook zo'n afkerig hart van nature en wij begrijpen ook het borgwerk van Christus niet. Ja, wees eerlijk, wij laten ook zo makkelijk Jezus los en wij verloochenen hem. En als dan die keuze door de Heilige Geest in het hart is gekomen, ja, u kiest mijn hart, eeuwig tot zijn koning. Ja, dan menen we als Petrus alles voor Jezus te kunnen zijn en te doen. En ja, in het vuur van die eerste liefde doet Gods kind de Heere dan grote belofte en die zegt met Petrus, al worden ze ook allen aan u geërgerd, ik geenszins. En al moest ik ook met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. Maar gemeente, dan is er nog niet genoeg aan onszelf ontdekt. Als we zo nog denken, dan kennen we ons toch nog te weinig. Want ook op een pijnlijke manier moet Gods kind leren waartoe ze van zichzelf in staat zijn. En dan geeft God zijn kinderen als Petrus wel eens een ogenblik aan zichzelf over. Dan worden ze een prooi van de Satan, wiens macht zij onderschat hebben. Dan verloochenen zij met Petrus de Heere. Ja, dat de wereld zondigt, dat is vreselijk. Maar dat Gods eigen kinderen, die zoveel meer licht ontvingen en genade deelachtig werden zondigen, dat is veel erger. Want de ontrouw van zijn volk doet Christus meer smart dan de vijandschap van de wereld. En juist voor die ontzettende zonde van de verloochening moest hij de last van Gods toorn op zich voelen drukken en van God verlaten worden. Christus droeg die last alleen. Nee, er kon niets gedragen worden door een van de zijnen, dat hoefde ook niet. Nee, Christus droeg de last voor hen. En dat mag ik u ook vanavond verkondigen. Hij heeft de zijnen lief gehad. En hij heeft ze lief tot het einde. En dat blijkt ook wel uit onze tweede gedachte. Een zich omkerende Jezus die Petrus vasthoudt. Ja, diep was Petrus gevallen, dat hebben we gezien. Maar misschien heeft de duivel wel gejuicht. Satan triomfeerde. Nee, niet te vergeefs had hij Petrus op zijn zeef geschud. En het scheen dat hij ook deze discipel in zijn macht had. Maar nee, die vorst der duisternis, die juichte toch te vroeg. Want de Heere waakte over Petrus en zou niet gedogen dat deze voor altijd hem losliet. Nee, de Heere zou deze afkerige discipel weer doen terugkeren. En dit verloren schaap werd weer teruggebracht. En weet je hoe dat gebeurde? Eerst kraaide de haan. Het eerste levensteken van de nieuwe morgen. Het in slaap weggezonken leven, dat moet nu ontwaken, ook bij Petrus. Nee, en het was ook geen toeval dat op dat moment die haan kraaide. Nee, hierin was het bestel van God, zijn voorzienige leiding, die zich van dit dier bedient om Petrus te doen ontwaken. Want nauwelijks had Petrus met die eedzwering en zelfvervloeking zijn meester verloochend, of terstond kraaide die haan. En dat was niet de eerste keer. Nee, volgens de evangelist Marcus had die haan reeds al een keer gekraaid, maar toen hoorde Petrus het niet. Althans niet zo dat hij erdoor uit zijn verloochningsroes ontwaakte. Nee, twee keer zou die haan kraaien, één keer tot waarschuwing en één keer opdat Petrus herinnerd zou worden aan wat de Heer Jezus gezegd had. Eer de haan gekraaid zal worden, zult gij mij driemaal verloochenen. Ja, gemeente, jongens en meisjes, kennen wij ook die roepstemmen in ons leven. Want wanneer de Heere ons in herinnering brengt wat hij in het verleden door de bediening van het woord heeft gezegd. Ach, we leven er vaak zo overheen. En de Heere komt vanuit zijn woord met zoveel roepstemmen tot ons. En de Heere komt met zijn roepstemmen als we ernstig ziek zijn. Of als we misschien naar het ziekenhuis moeten om een operatie te ondergaan. Ja, dan klopt de Heere ook aan de deur van ons hart. En dan zegt hij ook vanmiddag, doe mij toch open. Doe mij toch open. En hij spreekt zo opdat we net als Petrus tot bezinning zullen komen. Opdat wij de wegen die niet naar Gods woord en zijn inzettingen zijn zouden verlaten. En dat wij ons aan zijn voeten zouden werpen en zouden uitroepen, o God, wees mij zondaar genadig. Ja, we moeten tot bezinning, maar we moeten ook tot inkeer komen. En aanvankelijk merkte Petrus dat gekraai van die haan niet op, maar nu hoorde Petrus het. En nu drong het door tot zijn ziel als een boetbazuin die hem ontwaken deed. En heeft ongetwijfeld gedacht, mijn zonden zijn te groot dat zij vergeven zouden worden. Maar het herinnerde hem tevens ook aan het woord van de Heer Jezus. Ik heb voor je gebeden. Ja, het herinnerde. Maar wat gebeurt er dan nog meer? Op datzelfde moment dat die haan kraaide, leidde men Jezus weg uit de zaal van Caiaphas over het binnenhof. En toen keerde de Heere zich om en hij zag Petrus aan. Gemeente, een wonder van genade en ontferming. Dat had Petrus niet verdiend. Hij had zich van Jezus afgekeerd. En nu was hij het waard dat de Heer Jezus zich ook van hem afkeerde. Want wees nou eens eerlijk, jongens. Als je nou een goede vriend hebt, of een goede vriendin, meisje. Ja, en daar ben je goed mee, die vertrouw je alles toe. En op het moment wanneer je die nodig hebt, verloochen je. Verloochent je vriendje of je vriendin. Dat gebeurt hier ook. Wie van ons zou zo'n trouweloze vriend nog omzien? Want wij zijn geneigd om gevallenen nog dieper te doen zinken. Maar Christus keerde zich niet van Petrus af. Maar hij keerde zich naar Petrus om. Hij zocht Petrus meer met moederlijke tederheid. En wanneer de mens die boos is zijn gevallen kind niet kan vergeten, hoeveel te minder hij, ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Jezus kon Petrus niet loslaten. En waarom niet? Nou, ons tekstwoord wijst er met een enkel woord op, want hier wordt namelijk gesproken van Here. En Jezus is de Here, dat is zijn verbondsnaam die God aanduidt als ik zal zijn die ik zijn zal. Die hem aanwijst als de getrouwe die niet laat varen, nee, die nooit laat varen wat zijn hand begon. En dat was Petrus behoud. De Here was met Petrus begonnen en Petrus niet met hem. En nu kon Petrus de Here wel loslaten, maar de Here hield hem vast. Wel liet de Here hem heel even in die klauwen van de Satan, die rondgaat als een briesende leeuw, ook vanavond. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal kunnen verslinden. En wel liet de Heer Jezus hem even bezwijken, om hem van zijn eerzucht en zijn hoogmoed te louteren. Maar hij gedoogde niet dat de leeuw dit schaap verstond. Nee, want ook toen en nu, als opperste herder waakt hij ook over het leven van Petrus, die onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar die herder zocht dat schaap weer op, want we lezen, de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En hij richtte zijn oog op Petrus en hij sprak tot Petrus in de taal van de ogen. Het was maar een enkele blik die hij op Petrus kon werpen, maar waarin hij heel zijn ziel legde. Gemeente, wat een blik is dat geweest. Want de blik van het oog kan zo welsprekend zijn. Het kan soms meer zeggen dan onze lippen kunnen verwoorden. Zal ik je een voorbeeld geven? Er zijn vanavond gelukkig ook weer jonge mensen in de kerk. En misschien is er wel een stelletje die verliefd is op elkaar. En dan kan het zomaar gebeuren dat als je elkaar in de ogen kijkt en als je niet zegt, dat de ander denkt, ik hou van je. Een blik kan een gesprek zijn. Of misschien zit er wel een jongen of meisje die wel eens ondeugend is. En als papa en mama dan die ogen zo fronsen, dan weet je al zonder dat ze iets zeggen dat je iets doet wat niet mag. En dan moet het ook maar afgelopen zijn. Ja, groot is de macht van het oog. Het kan juichen en het kan ook klagen. De tranen uit onze ogen zijn een teken van verdriet. Het kan lokken. Het kan ook dwingen. Het kan liefhebben. Het kan boos zijn. Het kan vermanen. Het kan ook verwijten. Ja, het verwoord getrouw wat in het hart van een mens is. En dan het oog van Jezus, dat door geen zonde verduisterd of drift verzoedeld was. Meer dan ooit was hier het oog de spiegel van de ziel. Want Petrus ontving een blik in het hart van zijn Heer en Heiland. En wat moest, maar wat mocht hij daarin lezen? Ongetwijfeld heeft hij in die blik gezien de taal van de herinnering. Petrus, hoor je dat hanengekraai? Geloof je nu wat ik je gezegd heb? Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Ja, verder las hij ook de taal van verwijt. Simon, zoon van Jona, verloochent gij de zoon des mensen met een vloek? Petrus, waarom heb jij je zo voor mij geschaamd? Heb ik dat nou echt verdiend aan je, Petrus? O, die blik heeft de ziel van Christus vertolkt wat hem door die verloochening is aangedaan. Een wereld van smart lag daarin opgesloten. Maar ook tenslotte gaf die blik de taal van de ontferming. Maar ik, Petrus, heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. En in die blik moest Petrus lezen dat de Heere ondanks alles toch vasthield. De Heere wilde door die blik zeggen, Petrus, ik heb je toch lief. Zo stak de Heere zoals eens op de zee van Tiberias, waar Petrus ook dreigde weg te zinken in de golven, de hand naar hem uit en hield hem vast. Gelukkig. Gelukkig voor Petrus, want als het van Petrus had afgehangen, dan was het ook nu een omkomen geworden, ja, een eeuwig omkomen. En was de Heere niet trouwer en sterker dan Petrus geweest, ach, dan was Petrus door Satan als een buit naar de hel meegevoerd. Want Petrus had het zelf gezegd, als ik van Jezus ben, hoor je dat? Dan moge God mij verdoemen. Want hij had het gedaan met een vloek. Sterker kon hij het niet uitgedrukt worden. Want van Petrus zijde was het afgelopen. Maar Christus hield hem vast. Hij keerde zich om. En hij zag Petrus aan. Ofschoon Petrus hem uit het oog verloren had. Ja, voor zo'n discipel beleed hij aan Caiaphas daar. Ik ben het. En voor zo'n discipel verzette Christus zich niet, toen de hoge priester met de gehele raad uitsprak. Hij is des doods schuldig. Voor zo'n discipel, voor zo'n mens, ging hij de dood in. Christus ging in de plaats van Petrus naar de verdoemenis, opdat ook straks Petrus zou mogen uitjubelen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Gemeente, hoe blinkt hier de liefdestraal van de Heere, die zijn volk vasthoudt tot in de dood. En wat bewoog Christus toch om zich om te keren en Petrus aan te zien. Ja, voor hem de dood in te gaan. Want niets was er in Petrus dat hem aanspoorde. Nee, de enige grond ligt in het feit dat hij de Heere was. Jehovah, Yahweh, de getrouwe, die de zijnen trouw houdt. En dat omdat de Vader het wil. Want Petrus was een gegevene des Vaders, wiens naam ook geschreven was in het boek des levens. En die de Vader aan Christus gegeven had. En daarom keerde de Heere zich om en zag Petrus aan en hield Petrus vast, zodat niemand hem uit zijn hand rukken kon, ook de Satan niet, als scheen zijn poging gelukt. En wat nu voor Petrus ervoer, wordt nog door al Gods kinderen ondervonden. Ach, ze dolen vaak af en rond. En ze moeten met David belijden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar gemeente, dit zij u tot troost. Die grote herder, die verliest hem niet uit het oog. En hij brengt ze allemaal weer op de rechte plaats terecht. En dan, ach, dan kan het zijn dat de Heere zich bedient in zulke wegen van ontrouw en afkering. En nog altijd van dat hanengekraai gebruik maakt. En dat zijn de roepstemmen die God doet uitgaan om zijn afdwalende kinderen te waarschuwen en terug te brengen. En soms is dat hanengekraai ook heel vaak verschillend. Nu eens roept God door middel van slagen, dan roept God door middel van kruis. God roept ook door middel van tegenspoed, of misschien ook van een pijnlijke teleurstelling, of God roept door middel van ongedachte wendingen in het leven. Ja, en dan weer roept God door middel van zijn woord, door de stem van het geweten dat niet zwijgen wil. Want God wil ook vanavond afdwalende schapen door al die roepstemmen doen ontwaken, tot zichzelf komen, als eens die verloren zoon, die ook tot zichzelf kwam en zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En helaas horen velen niet naar dat hanengekraai, evenmin als Petrus. En dat is het geval ook bij de onbekeerde van hart, wiens hart en oor nog totaal gesloten is. Nee, tot hen spreken die roepstemmen van God niet. Want ook hun oor moet eerst geopend worden, het hart ontsloten worden. En dan kunnen ze ontwaken uit de roes van het zondige leven. Maar ook bij een bekeerd mens is dat soms het geval. Kijkt u maar naar David, die eerst zweeg, zodat zijn beenderen verouderden en zijn levenssap in zomerdroogte verging. En toen God aanhield en Nathan op hem toetrad met het persoonlijke, gij zijt die man, toen kwam David tot boete en berouw. En toen riep hij uit, ik heb gezondigd. En zo zwijgen ook menigmaal Gods kinderen en zijn doof voor het hanengekraai van de roepstemmen. En ze horen niet totdat God ze heilig en krachtig aandringt. En dan komt er een ontwaken. Dan komt er een tot zichzelf komen om dan wat te ervaren. Dan komt er een ontwaken en tot zichzelf. Dat Christus die nu aan de rechterhand des Vaders zit nog dezelfde is. En zich nog altijd omkeert en zijn volk aanziet, mogen zij hem verloochenen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Keren zij zich van hem af, hij keert zich om, ook vanavond. Hoe lang, hoe zwaar, ze ook zijn wetten schonden en tegen zijn liefde zondigden. Ja, Christus keert zich nimmer af van zijn volk, al verbergt God wel eens zijn aangezicht, al moeten de Davids wel eens uitroepen, houd u niet doof als van mij af. Al moet Israël wel eens klagen, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Maar dat is niet mogelijk. Hij begon met hen en niet zij met hem. Hij was de eerste, maar hij is ook de laatste. En daarom keert hij zich nog altijd om en ziet de zijnen aan. De Heere ziet nooit om te verderven. Hij ontdekt niet om te verwoesten, dat doet de Satan. Hij deed Judas ontwaken, maar met één naar de strop toe snellen. Maar de Heere zoekt om te behouden. En hij spreekt in die uren van ontdekking door zijn woord en geest van troost en vrede. Dan spreekt hij van genade en ontferming. En hij doet je ook gevoelen dat hij de zijnen lief heeft tot het einde. En hij doet ze ook verstaan. Al liet je het maar duizendmaal los. Ik houd je vast. Niemand kan ze uit zijn hand rukken, ook de Satan niet. Hoe hij ook rondgaat, als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal willen verslinden. Maar het is hem niet mogelijk. Jezus houdt de zijnen eeuwig vast. Ja, dat is de grond van hun zaligheid. Want als het van hen afhangt, dan komen ze om voor eeuwig. Maar nu houdt hij ze vast en hij ging voor hen de dood in. Het is alleen de verkiezende liefde des vaders en de verdienende liefde des zoons waarvan Jesaja sprak. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En die eeuwige liefde, die doet de Heere zich telkens omkeren om de zijnen aanzien. Want die eeuwige trouw, hoort u het, die eeuwige trouw, dat wordt de pleitgrond en dat doet hen smeken. Zoals wij ook nu daarvan gaan zingen uit het laatste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stuur mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt. Naar uw geboom te horen, Psalm 119 en daarvan vers 88. Zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Ja, dat is ook de bede van Petrus geworden. Want de Heere keerde zich om en hield Petrus vast en nu kon het niet anders of Petrus keerde weer terug met boete en berouw. Hij keerde weer terug met smeking en geween. En dat slotvers van onze tekst die meldt het ons, dat laatste regeltje van onze tekst. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Gemeente, hier zien we nou de eerste vrucht van de lijdende Christus. Het zijn de tranen van Petrus. Al heeft Christus die zelf niet aanschouwd, want Petrus ging naar buiten en daar weende hij, zodat Christus het niet kon zien. Ja, God heeft aan Jezus de tranen van Petrus onthouden. Maar wij die er al achter staan, ja, die zien deze tranen als een heerlijke vrucht van Christus' borgwerk. Zijn blik, de blik van de Heer Jezus, had zijn doel getroffen. Petrus ging naar buiten en weende bitterlijk. Ja, Judas ging ook naar buiten en die weende zeer. Maar wat een verschil. Bij Judas was het een droefheid over de gevolgen van de zonde. Daar was meer spijt dan wezenlijk berouw. Zijn er vanavond hier in Urk die dat bij zichzelf herkennen, die meer droefheid hebben over de gevolgen van de zonde die u of jij gedaan hebt? Meer droefheid over de gevolgen van de zonde dan over de zonde zelf. Meer spijt over de zonde dan wezenlijk berouw. Bij Petrus was het een hartelijk leedwezen over de zonde zelf. Ja, het smartte hem dat hij gezondigd had tegen de liefde van Christus, die hem ten einde lief had. Ja, bij Judas was het de droefheid van de wereld. Die doet van God afzien. Maar bij Petrus was het een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En daarom werden Judas' tranen niet gedroogd. Nee, maar die losten zich op in de rauwe kreet van zijn levenseinde. Maar Petrus vluchtte met zijn tranen naar Christus, die ze straks heeft gedroogd, zijn voet geschraagd en hem in ere heeft hersteld. En dat was, zoals u het weet, in dat liefdegericht plaatsvond aan de zee van Tiberias. En daar moest Petrus tot 3 maal toe getuigen: Heere, gij weet dat ik u lief heb. En nog is dat de vrucht van Christus borgwerk. Want waar zijn blik ons treft, ach, daar wordt men schuld getroffen en verslagen. Daar ontspringen tranen van waar berouw. En dan wordt het niet meer een wenen over de gevolgen van de zonde, die voor onszelf onaangenaam kunnen zijn. Maar dan wordt het een treuren over onszelf. Dan wordt het juist na ontvangen genade een bitterlijk wenen. Want deze droefheid voert nooit van God af, maar drijft altijd tot de Heere uit. Zij doet smeken. Nadat beleden is, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Zij doet smeken, ai zoek uw knecht, gun leven aan mijn ziel. Want dan voel je met Petrus dat je bij alle verloochening toch de Heere niet missen kunt. Ja, dat je hem lief hebt. En deze tranen worden door de Heere gedroogd. Dan wordt de voet geschraagd. En mag men voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Welke tranen schrijft u? Of welke tranen schrij jij? Tranen misschien van een verbroken verkering? Misschien tranen van een verbroken huwelijk? tranen van lichamelijke of geestelijke beperking, tranen van een ernstige ziekte, tranen om het verlies van een dierbare, tranen van gevolgen van de zonde. Ja, hoe moeilijk en hoe bitter ze ook zijn, hebben wij reeds deze tranen met Petrus leren schrijven. En verstaan wij iets van deze twee gedachten? Een zich afkerende Petrus die Jezus loslaat. En een zich omkerende Jezus die Petrus vasthoudt. Ach, gemeente van nature niet. Dan wandelen we voort naar het goeddunken van ons boos en bedorven hart in onbekeerlijkheid. Of wij vertonen het beeld van die mensen waarvan Metjeen zegt in zijn lied: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. En nu hebben we nodig wat hij in dit lied verder zegt. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. En daarom vraag om de werking van de Heilige Geest. Bid tot de Heere, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. En bid dat God door zijn woord en geest je aan jezelf ontdekt en jezelf bekend maakt. Opdat je ook zijn roepstemmen mag beluisteren en verbrokenen van hart en verslagen van geest aan zijn voeten mag buigen met de beden. Ach, denk toch aan mij toch in gena om uw goedheid de eer te geven. Ja, dan word je nooit meer afgewezen, gemeente. Dat predikt ons die leidende Christus in Caiaphaszaal. Welk een borg, welk een zaligmaker is hij toch, die naar zulke mensen als Petrus zich omkeert en hen aanziet. En gemeente van Urk, zulk een middelaar is hij nog. Want Christus is heden dezelfde en in der eeuwigheid. En hij blijft zo'n middelaar voor afkerige zondaren die echter tot hem de toevlucht nemen, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Wel, wend u dan heilzoekende harten tot hem. Laat die Christus je al meer noodzakelijk en dierbaar worden en blijven. En verwacht het van hem alleen, van zijn liefde en trouw. We gaan eindigen. Ja, veel heeft deze geschiedenis ons te zeggen. Ja, ze hebben geleerd wie je bent in jezelf. Maar ze leert ons ook wie Jezus is voor een zondaar. En van Petrus lezen we in een legende dat zijn tranen nooit opgedroogd is. En dat hij elke nacht van zijn leven van het eerste hanengekraai tot het dagen van de morgenrood heeft geweend. En in die legende schuilt eigenlijk ook wel een hele mooie gedachte, want het was met het eerste wenen van Petrus niet klaar. Petrus heeft in die nacht van verloochening ook iets geleerd. En wat heeft hij nou geleerd, gemeente? Ootmoedigheid. Hij is klein gaan denken van zichzelf. En dat is nou de vrucht geweest van die ontzettende verloochening. Ja, uit verlies is winst geboren. En nu zijn Petrus' tranen wel gedroogd, maar ze zijn gelukkig niet opgedroogd. En dat toch ook u, dat toch ook jouw tranen niet opdrogen, maar dat je met de dichter mag zingen: ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Ja, niet dat je het in die tranen mag zoeken of het daarvan mag verwachten. Tranen zijn wel nodig. Ze worden in Gods fles bewaard. En God zal straks de tranen van de ogen afwissen. Maar ze zijn nooit grond, ze zijn alleen vrucht. Nee, laat de liefde en trouw van de Heer al meer je eigen grond zijn en blijven. En dat je bij hinken en zinken als Satan je bestrijdt, laat je dan bemoedigen en troosten dat de Heer je vasthoudt. Al laat u of jij hem los. Maar als je dan jezelf hebt leren kennen als een afkerende Petrus en Christus als een zich omkerende Jezus, denk dan aan Petrus' woord. Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En daarom, vrees voor de verleider. Vrees ook in deze tijd voor de verleiding, want onze dagen zijn in dat opzicht zo moeilijk. En de gelegenheden tot verzoeking, ach, ze worden steeds groter. Maar blijf echter ver van elke plaats en elke kring waar wij voor Jezus en Jezus voor ons onbekend zou moeten blijven. En als u of jij geplaatst bent in het midden van het volle leven, vraag dan om zijn sterkende genade, opdat je door zijn kracht zijn naam mag belijden. Ja, gemeente van Urk, de tijden zijn donker en de antichristelijke wereldmacht is aan het opkomen. En dan zullen niet meer mogen of verkopen die het niet het merkteen dragen van het beest of het getal van zijn naam. Dan zal al wie de naam van Christus noemt worden bespot en worden vervolgd. En als we daaraan denken, dan kan bange vrees ons hart vervullen. Hoe zullen we dan staande blijven? Niet in eigen kracht, dan verloochenen wij hem. En dan zeggen we met Petrus, ik ken hem niet. Maar we moeten bewaard worden door de kracht van God. En de Heere zal genade geven om hem niet te verloochenen. Ook al wordt de oven der beproeving ook 7 maal beter gestookt. Hoe zalig is dat volk. Want Jezus heeft gezegd, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn hemelse Vader. Ze gaan in de vreugde des Heren. En bij hun aankomst, dan zal het klinken. Ik heb u gekend van voor de grondlegging der wereld. Ja, treuring en wening zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Dan zullen ze heilig en verlegen staan. De kroon aan zijn voeten werpen. En met die grote schare mogen uitroepen. Gij hebt ons schoten gekocht met uw bloed en zijt waardig om te ontvangen de lof en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. En het lam dat midden in de troon is zal hen wijden en hij zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal straks alle tranen van hun ogen afwissen. Amen, ja, amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Heren, wat zal dat zijn voor een volk wiens tranen gewist worden en een volk dat geleerd heeft, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles bewaard, Heren. Die zwervers die komen thuis. En dan zullen ze u nooit meer verloochenen, nooit meer zondigen. Maar dan eeuwig zingen van uw goede tieren heen. Ja, Heren, dat volk dat steeds weer bij vernieuwing ervaren moet. Hoe u ze vasthoudt als zij u loslaten. En dat ze steeds weer moeten en mogen ervaren. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen en dan toch straks wandelen in het vrolijk levenslicht. Omdat u naar zulk een hebt omgezien, Heren. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En maak ons maar klein om groot van u te kunnen spreken. Want u bent het zo waard en wij zijn het u schuldig. Vergeef daartoe alles wat niet was naar uw heilige wil. En Heer, we bidden u voor alle die in nood en smart, dat u verheffen het angstig hart voor hen die ziek zijn. Wilt gij hen tot een heelmeester zijn, die alle krankheden geneest en die het leven verlost van het verderf. Heere, wees ook met hen die een operatie moeten ondergaan, dat de woorden van de psalmdichter gekend mogen worden, doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Heere, wees ook met hen die een eenzaamheid gevoelen. Heere, geef gij hen troost, zie, ik ben u heel alleen. Wees ook met hen die verdriet hebben om een geliefde. Troost hen, wees de weduwe tot een man en de weeze tot een vader. Heere, wil ook zo zijn met de kerkraad. Zend ook hier een arbeider in dit deel van uw wijngaard, terwijl de velden wit zijn om te oogsten. Heere, wees ook met uw volk Israël. Geef dat ook zij tot de belijdenis mogen komen die Petrus eenmaal heeft beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heere, wees met ons als wij van hier gaan. Breng ons waar wij verwacht worden en doe het alles uit genade in de naam van die leidende borg en zaligmaker. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot uit 89 het eerste en zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. En ook het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 1 en 7 van Psalm 89. Gaat dan heen in vrede naar uw huis. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.